Voi. We doen een stukje uit Handelingen 14. En het is altijd toch fijn om het eerst te lezen met elkaar. Daarna zullen we de vers na vers doorlopen. Je weet wat er gebeurde, hè? Ze moesten er vandoor daar. En ze gaan naar de volgende stad. We zitten in Antiochië in Pisidia. Dat loopt niet allemaal zo goed nadat ze daar twee keer het evangelie gebracht hebben en er zoveel mensen tot bekering komen, moeten ze uit de stad vandaan. En dat doen ze dan ook maar. Ze denken, nou ja, als we nou toch op weg zijn, dan gaan we naar de volgende stad. En daar komen ze dan aan. Ook in Iconium bezochten ze de synagoge van de Joden. En ook daar werd een groot aantal mensen, luister goed, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht. Maar er waren ook Joden die niets van hun boodschap wilden weten. Daar heb je het weer. Het lijkt wel of het in deze tijd ook zo is. En deze deden hun best om bij de heidenen een vijandige stemming jegens de gelovigen te kweken. Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen tekenen en wonderen te laten verrichten. Dat staat er niet, maar dat hoor je straks. Er ontstond echter verdeeldheid onder de inwoners van deze stad, van wie sommige partij kozen voor de Joden en andere voor de apostelen. Toen Paulus en Barnabas merkten dat de heidenen en Joden samen met hun leiders op het punt stonden om geweld te gebruiken en hen wilden stenigen, vluchtten ze naar een ander deel van Lycaonië, waar ze onder meer in de steden Lystra en Derbe het evangelie verkondigden. Nou, voor de duidelijkheid, ze komen eerst in Lystra. Dat zie je ook in vers 8 nu. In Lystra zat een man op de straat, die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd, had nooit kunnen lopen. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe, kom overeind en ga op je benen staan. De man sprong op en begon te lopen. Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven ze hun stem en ze zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn in mensengedaante naar ons afgedaald. En ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. Hermes was ook altijd de woordvoerder van Zeus, snap je? En Paulus was klein, voor de duidelijkheid, ik zeg het er maar even bij. En Barnabas was redelijk lang en reizig, net zoals Zeus zich voorstelde. Goed, we gaan verder in vers 13. De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, dat is meestal zo, bracht met bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort die hij en het volk wilde offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren, drongen zich door de menigte heen en riepen, wat doet u toch? We zijn mensen net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Door deze woorden slagen ze er maar met moeite in de mensenmenigte ervan te weerhouden om aan hen een offer te brengen. Na verloop van tijd kwamen er echter Joden uit Antiochië. Nou, dat weet je nog. En Iconium. Hier zitten ze achterna, hè? Heb je door. Die de mensen ompraten. Ze stenen de Paulus. Gaat kort, hè? Zit verder niks tussen. Ze stenen de Paulus. Slepen hem vervolgens de stad uit, in de veronderstelling dat hij dood was. Zo eigenwijs waren ze ook nog wel. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Dat is mooi, hè? Je hebt daar, je hebt eigenlijk een heel stuk verhaal. Er gebeuren wonderen, waarvan één voorbeeld. En je hoort Paulus voor het eerst de heidenen, wat hij eerst zelf was, toespreken. Dat is, als ik het even samenvat, zijn de drie dingen die hier naar voren komen. Nou neem ik je even mee. We gaan zo beginnen, maar ik neem je even mee in de Bijbel. En waar is het geheel nou begonnen, denk je? De reis? Ja, komt zo. Waar was de reis ook alweer begonnen? De eerste zendingsreis van Paulus die Barnabas meeneemt. In?
Antiochië.
Ja. Meester in Paulus thuis. Antiochië. Toen zijn ze gegaan naar... Altijd leuk om het even na te lopen. Je kan het ook nalezen in de Bijbel natuurlijk, in Handeling. Ze zijn naar Cyprus gegaan, kwamen aan de Salamis. Ze hebben ook de een en ander getrokken door naar Paphos. En toen?
Antalya.
Juist. Ze gaan naar Antalya, dat is leuk, daar kan je ook wel zijn, denk ik. Een beetje Turks is het, hè? Maar je ziet Antalya en Pergen ligt vlak bij elkaar. Sommigen zeggen dat Pergen eigenlijk de haven was waar ze opvaarden. Anderen zeggen dat ze vanuit Antalya teruggingen. Dat is een beetje, als je de mensen die daar een mening over hebben, dat is wat verschillend. Ja? En toen gingen ze door. Want toen ging er één man weg, dat hebben we ook besproken. Johannes Marcus, weet je wel, Marcus de evangelist. Die zei toen, dag, ik ga mijn eigen weg. Nou, zijn eigen weg. Maar dat verhaal ken je, hè? Goed. En toen gingen ze door het gebergte, dat zie je, ze gaan door de bergen naar... Wat? We gaan gewoon lekker lopen, heel eind. We komen zo'n 200 kilometer volgens mij in Antiochië. Hé, hier ga je ook in Antiochië, weet je nog? Daarom staat hij bij Antioch in Pisidia. Ja, dat is een buitenlandse ding. Antiochië in Pisidia. Ja? Nou, daar moeten ze de stad uit, dat weet je. Waar gaan ze dan heen? Dan gaan ze naar Iconium, tegenwoordig Iconia. 2 miljoen inwoners, stad. We zijn er geweest. Er schijnt ook nog een of andere Pauluskerk te staan uit de tweede eeuw. De restanten daarvan. Een beetje opgewapt. En daarna gaan ze door naar. Ik pak hem gelijk even bij. Naar Lystra, bijvoorbeeld naar Derbe. En dan gaan ze weer terug, want dat lopen ze in de gemeente, waarom ze hier gesticht hebben. Leuk, hè? Leuk. Plaatje nog wat zien? Plaatje wat nu komt. Laat ik je even zien. Wij zijn een keer, hebben een grote Turkije-reis gemaakt tot Iran toe. Dat was, wil je niet weten, wil je niet nog een keer doen. Maar toen reden we in het begin uit Antalya naar Alanya. En dan zag je op een gegeven moment een afslag. Opgravingen, Pergen, dat staat er dan natuurlijk in het Engels. En Aspendos. Hey, nou, Pergen. Dit is dus nog van Pergen te vinden. Dus als je ooit naar die stad gaat, en denk je, is leuk. Dan moet je ook eens wat, dan kun je ook iets leuk historisch doen, iets bijbels. En dan kan je dit gaan bekijken. Wat is er nog wel over? Ik heb er nog eentje. Dan doen we het gelijk maar even achter elkaar. Dit is in de bergen, dat zie je ook, hè? En je weet ook dat Antiochië in Pisidia, dat in de bergen ligt. Nou, dit is er nog wel over. Dus dan kan je ook gaan kijken, dat is wat verder dan. Dan moet je echt een taxi nemen, dan heel aan het rijden en veel betalen, ben ik bang. Maar je kunt er misschien ook met de auto komen. Dat is er nog. Ik heb even gekeken voor je. Wat is er nog? Waar zijn er nog restanten van? En dat is altijd toch wel leuk. Ja, want als je daar dan... Ik weet wel dat we daar reden in die bus. En ik denk, nou hier is het toch gebeurd. Hier heeft Paulus ergens op zo'n Romeinse weg gelopen. Simpel is het. Ja. Goed, even ter inleiding. En je kan het altijd nalezen in Handelingen. Maar het is ook wel eens leuk om het via zo'n kaart te doen. En via een paar van die plaatjes. Nou, we gaan naar vers 1. Ze gaan naar Iconium, dus Konia. Hè? Ook in Iconium bezoeken ze de synagoge van de Joden. En ook daar wordt een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht. Dus wat doen ze? Ze gaan niet zeggen, heel leuk, wat heb jij gedaan? En hoe zit het met jouw familie? Nee, ze gaan gewoon het woord van God verkondigen. Het evangelie verkondigen. Dat vind ik zo mooi. Het begint, als mensen het gewoon willen vertalen. Ik ben een beetje ouderwets. Dan begint het met het en het geschiet. Egenito in het Grieks. Dat staat er. Kan je allemaal wegvertalen natuurlijk. Maar het geeft altijd aan als dit er staat. Er gebeurt iets nieuws. Let op. Let op. En dan gaan ze naar Iconium. En in Iconium, wat doen ze? Daar gaan ze op dezelfde manier te werk als in Antiochië. Wat hebben ze in Antiochië gedaan? Toen gingen ze. Naar de. Synagoge. Ja. Dat doen ze hier ook. Ze gaan op Sabbat, net als in Antiochië, gaan ze naar de synagoge en dan kan je een hele hoop mensen treffen. En je weet nog, dat heb ik toen uitgelegd, op een gegeven moment wordt er ruimte gegeven om uitleg te geven. En als dat gebeurt, dan staat Paulus op, want dan is het natuurlijk zijn beurt. Ja? En dan predikt hij Jezus als de gekruisigde. Dan predikt hij, Jezus is gestorven voor onze zonden. Hij is opgestaan. Hij leeft. Dit is eigenlijk het oudste evangelie. Als je het naspeurt gewoon in de brieven. Dit is het oudste evangelie en dat verkondigen ze. Hij predikt Gods koninkrijk. Gods koninkrijk voor je leven. En het gevolg? Nou, dat zie je als je kijkt. Een groot aantal mensen. Nou, dat staat er niet. Letters staat er. En een grote menigte. Een grote menigte. Van Joden en Grieken. Gaat geloven. Dat staat er. Dat is toch mooi? Wat is daar een kracht geweest? Wat is daar een volheid geweest? Ze komen daar, ze gaan preken op die zondag. Op die zaterdag natuurlijk, sabbat. En een grote menigte gaat geloven. Ik denk weer aan Handelingen 2. Ik denk weer, het blijft maar doorgaan. Ja, wat zou je het af laten remmen? Deze beweging. Maar, zegt vers 2, en dat wil al wat zeggen. Maar, er waren ook Joden. Die niets van deze boodschap wilden weten. En ze deden hun best om bij de heidenen een vijandige stemming jegens de gelovigen te kweken. Dus er zijn er al gelovigen. Ja. Er komt dus weer tegenstand. Dat zie je. In Antiochië zie je, er komt tegenstand. En ook hier ontstaat een scheiding. Net als in Antiochië. Joden geloven het evangelie van Jezus Christus niet. En tegenwoordig ook nog niet. Ja, misschien met een paar aanpassingen. Ja. Ze gehoorzamen dus het evangelie ook niet. Ze gaan daar niet op in. Wat doen zij wel? Nou, er staat zoiets letterlijk van, zij stoken de zielen van de heidenen op. Ja? Die zielen die worden in vuur en vlam gezet, maar dan als tegenstander. Ze maken hen vijandig. Dat is een beweging, hè? Dat is een beweging die altijd tegen het evangelie van het koninkrijk aan de gang is. Vijandigheid. Ik ben het ook tegengekomen. Ja? En ik denk, als je echt het evangelie brengt, dat je dan veel van tegenkomt nog. Ja. Tenzij je natuurlijk een beetje, nou jongens, ik kan zo. Oh, ik kan ook zo. Ja, joh. Ik kan God ook anders noemen, ja. Kom je helemaal in syncretisme. Dat wil zeggen, het samen smelten van godsdiensten en geloven terecht. Zo. Ze maken die heidenen dus, proberen ze vijandig te maken. Heidenen. Even goed luisteren. Hey, vers 1. Daar had ik Joden en Grieken. Hey, vers 2 heidenen. Die zijn er dus ook. Ja, klopt. En wat doen de Joden? Ze beïnvloeden die heidenen emotioneel. Tegenwoordig gebeurt het nog steeds zo, als tegen de evangelie. Dan worden mensen emotioneel worden ze beïnvloed om er in ieder geval tegen te zijn. Ja? Ze proberen op die manier hen negatief te maken met betrekking tot het evangelie. En daarachter zit altijd een antichristelijke geest. Heel duidelijk. Je kan zeggen, die mensen hebben het niet getroffen, die hebben misschien met een verkeerde been uit bed gestapt. Nee, daar zit een antichristelijke geest achter. Je moet de geestelijke wereld goed zien. En die antichristelijke geest, die is vandaag ook actief. Ja? En je kan in je eigen leven kijken, waar kom ik hem tegen? Waar kom ik er nog dingen van tegen? Dat je die werkingen op kan ruimen. Ja? Die slingen ze in ieder geval weg. Ja. Want die antichristelijke geest is ook vandaag tegen gemeentevorming. Dat als gemeente bij elkaar komt, dat je hecht aan één gesmeed wordt. Dat je niet af laat weten. Deze antichristelijke geest is tegen echt leven. Is tegen samenleven. En jegens de gelovigen las ik dan, hè? Kijk hier ook even mee, vers 2. Jegens de gelovigen. Nou, er staat jegens de broeders. Broeders en zusters, mag je ook zeggen. Ja? Staat Adelphos. Nou ja, dat is niet een gelovige. Ja, je kan natuurlijk zeggen, ja, er staat broeder, maar een broeder is natuurlijk een gelovige. En dan ga je vertalen gelovigen. Ja. Dat begrijp ik niet. Goed. Jegens de broeders. Welke broeders kunnen dat zijn? Ja, dat is één mogelijkheid. Er is nog een mogelijkheid. De broeder en de broeders. Ja, die hebben we. Paulus en Barnabas kunnen dat ook zijn. Ja? En MWV heeft geduurd gedacht, ja, we moeten zorgen dat ze niet denken dat het Paulus en Barnabas zijn. Er zijn twee meningen over, hè, bij de geleerden. Dat bij de exegeten, dat moeten we niet willen. Dus we vertalen geloven. Dan weet je ook hoe het soms tot zand komt, zo vertalen. Nou, dan duiken we verder in vers 3. Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen tekenen en wonderen te laten verrichten. Zo prachtig. Wat een mensen, hè? Wat een mensen. Ik weet niet wat ze nog anders te doen hadden, maar dit deden ze. Ja? Prachtig. We gaan even kijken wat er letterlijk staat in vers 3. Komt op de biemer. Geruime tijd, vergelijk maar even, dan zie je de verschillen, brengen zij vrijmoedig spreken door. En dan staat er op de Heer. Nou, dan kan je vertrouwend invullen, als je wil. Vertrouwend op de Heer, die getuigenis geeft voor het woord van zijn genade en tekenen en wonderen laat geschieden door hun handen. Zo staat het er. Ja? Kijk nou eens wat er in de MBV staat. Dan zie je wel een paar verschillen. Ja? Dus ik pak gewoon, ik vertaal het gewoon voor je. Wat zie ik hier? En die hadden we al, hè? Er is verzet. Er is tegenstand, lijntje trek even door, waar Paulus en Barnabas, ze gaan door geruime tijd, brengen zij vrijmoedig, sprekend door, vertrouwend op de Heer. Ja? En wat gebeurt er dan? Dan werkt dat ook. Want ze gaan door, ze vertrouwen op de Heer, en dan kan de Heer ook werken, anders kan hij toch niet werken. Hij bevest, hij geeft getuigenis, staat er, voor het woord van zijn genade. Ja? Hij laat merken dat het werkt. En hij bevestigt hen als zij het woord van zijn genade prediken. Daarin bevestigt hij hen zelf en de mensen die het horen. Hij laat, letterlijk staat er, en dat heb je ook gezien, hij laat tekenen en wonderen geschieden. Hey, dus niet er gebeuren tekenen en wonderen. Hij laat tekenen en wonderen geschieden. Daar denk je dan over na, hè? Tekenen. Sommige mensen hebben tekenen, dat is weer iets anders dan een wonder, maar het heeft allebei te maken dat er iets bijzonders gebeurt. Hè? Een soort klein of een soort groot wonder. Tekenen, dan denk ik aan mensen. Dan denk ik aan mensen die zich het heil toe-eigenen. We kennen het teken in de hemel als de gemeente. Waarin mensen die zich het heil toe-eigenen en het zoonschap gaan openbaren, toch? Ja? Dan denk ik aan mensen die zich het heil toe-eigenen dus. Het heil dat in Christus gestalte krijgt. Het heil dat ten volle openbaar gaat komen in gelovigen, in jou en mij, in de gemeente. Mooi, hè? En dan gaat het door, want als dat werkt, dan komen er ook wonderen. Wonderen, en er staat letterlijk, maar dat heb je gezien, door hun handen. Ja? Laat de Heer dat geschieden. Gods geest werkt hier dus in volheid. Ja? God, dat zou je willen, toch? Dat is toch prachtig? Kan je al vergaan? Nou, begin maar bij jezelf dan. Denk, Heer, er kan dus meer in mij. Als ik op u vertrouw, als ik voor u ga. Toch? Ik zal het verder niet aanvullen, maar dat kan je zelf wel voor je eigen leven. Ja. Nou. Gods geest werkt hier dus in volheid. Gods geest werkt door Paulus en Barnabas naar anderen. En Paulus en Barnabas staat er niet bij, maar die bidden onder handoplegging. In de naam van Jezus. Ze bevrijden mensen. Ze genezen mensen. En wat gebeurt er met de mensen daar? Die betrekken hun hele leven bij de woorden van God. Die willen leven in de geest waarin Paulus en Barnabas verschijnen en spreken en hun meenemen. Prachtig. En zo krijgen ze ten volle deel aan Gods genade. Nou, vers 4. Er ontstond dus of echter verdeeldheid onder de inwoners van de stad. Want wat hebben we? Krijgen al twee partijen. Van wie sommige partijen kiezen voor de Joden en andere voor de apostelen. Er staat eigenlijk in het Grieks egiste. Daar komt schisma vandaan. Dat is ook een scheuring. Ja toch? Grieks woord voor scheuring, schisma. Dus als je het werkwoord erop pakt, dan wordt de menigte van de stad wordt gescheurd of verscheurd. in twee delen, dat gaan we zien. Mensen worden soms verscheurd, verdeeld. Als ik even doorplaats, want je moet alleen niet in die geschiedenis zitten. Persoonlijk verdeeld, maar ook onderling verdeeld. Want de duivel wil altijd verdelen. En dat zie je hier weer, dat principe. Het principe van het Rijk der Duisternis, verdeel en heers. Ja? Als ik twee broeders tegen elkaar, of zusters, of elkaar op kan zetten, prima, dan gaan ze voorlopig niet door. En zakken ze weg in de, nou ja, op de aarde. Zo. Goed om dat in de gaten te hebben, voor mezelf. En jij voor jezelf. De duivel wil altijd verdelen. Hij wil niet dat jij één wordt. Hij wil niet dat wij als gemeente één worden. Ja? En één worden bedoel ik geestelijk één. Dus niet een eenheid waar je zegt, oh jongens, we spreken met elkaar af, dat we voortaan zo lopen. Zoiets. Hè? Of verzin maar iets anders geks. Ja? Dat niet. Eenheid is geestelijk één. Dat je de koers, de zin, de inhoud van je bestaan deelt met elkaar. Daarover uitwisselt en daarin verder gaat. Boze geesten proberen dus te bewerken, dat zien we hier gewoon in dit kleine stukje geschiedenis, dat wij persoonlijk en onderling verdeeld blijven. We willen dat in stand houden. En het is goed om je de geestelijke wereld bewust te zijn. Dus die geesten moet je dus wel onderscheiden. Anders waai je met elke wind, of zal ik zeggen met elke geest mee. Die zegt, ik ben Jezus en ik ben God en ik ben liefde. Ja. Kijk uit. Die geesten moet je dus wel onderscheiden. Want anders, en dat gebeurt ook in deze tijd, dan komen er mensen in verwarring. Dan kom je in verwarring. Anders kom je in de woestijn van de verschillende meningen. Ja, ik heb ook nog een mening. En die heb ook nog een mening. Nou, boze zegt, prima, hartstikke goed, doorgaan zo. Ja? Dan kom je lekker vast te zitten op aarde. Dat je mening hebt en die ander heeft een mening, maar ik weet het beter. Zoiets. Ja? En die ander die vindt wat ik zeg goed. He, dus moet je horen, zoiets. Je ziet hier dus, gewoon in wat ik schilder, even geestelijk schilder ik het, maar het zit hier ook in het verhaal, hoe dit doorwerkt. En wat ontstaat er dan als dit doorwerkt? Dan ontstaat er eenvoudig gesproken partijschap. Ik ben voor die en ik ben voor die. Ik ben voor dat en ik ben voor dat. Tegenover elkaar, hè? Dat zien we hier ook. Want er staat sommigen. Sommigen kiezen voor de Joden. Kiezen partij staat er zelfs bij. Er staat letterlijk kiezen gewoon. Kiezen voor de Joden. Die blijven dus ongelovig. Die moeten niets hebben van Gods woord. Laat staan dat ze zich in de Bijbel zouden gaan verdiepen. Ja? Die gaan niet in op de prediking van het woord. Hé, apart hè. Je kan het zo in deze tijd zetten. Die geest is nog niet dood gegaan. En die wil tot leven komen, natuurlijk in broeders en zusters, en natuurlijk in de gemeente, niet op de Noordpool, maar in jou. Goed om dat door te hebben. Om het verder door te krijgen voor je leven. Ja? Dat zijn sommigen. En dan staat er anderen, kijk in de tekst mee, jullie hebben hem ook, hè? Anderen kiezen voor de apostelen. Dus die gaan er wel op in. Die gaan er wel in mee. Die gaan er helemaal voor. Want er komt ook een gemeente. Ze kiezen voor de apostelen. Hé, apostelen, wat valt je hier op? Hey. Zij kiezen voor de apostelen. Wat valt je op? Lucas noemt Barnabas en Paulus hier apostelen. Hè? Horen zij dan bij de 12 apostelen? Nee. Ja, het is gewoon een kwestie van lezen, hè? Gewoon even. Nee. En Lucas noemt ze wel apostelen. En waarom noemt hij ze apostelen? Omdat ze getuigen van de opstanding van Jezus. Omdat ze Christus vertegenwoordigen. Dat zijn de gezonden, dat zijn de apostelen voor hem. En daarmee geeft hij een hele leuke kanttekening. Een levens van mensen. Dus je hebt nooit de 12 en nooit de. Ja, dat is leuk, symbolisch. Maar hij noemt hen de apostelen. En ik zal eens even kijken. Ik meen dat hij dat ook al eerder aangeeft. Handen, even zien. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus. We hebben het gelezen, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen. wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent.
Ja? Als geen apostel, die heeft van de apostelen de naam Barnabas gekregen. De zoon van de vertroosting. Ik heb het er toen uitgebreid over gehad, bij Handelingen 4. Ja?
Goed, vers 5. Toen Paulus en Barnabas merkten dat heidenen en joden samen met hun leiders op punt stonden om geweld te gebruiken en hen wilden stenigen. Nou, dat gaan we zo verder. Ja? Eerst maar 5.
Dan krijg je het ook letterlijk te zien. En er ontstaat een aandrang van de heidenen en de joden met hun oversten, dat staat er letterlijk, om hen te mishandelen. En dan staat er een soort en dat en betekent namelijk, ik zal je uitleggen wat ze wilden doen, zoiets betekent dat. Dus ik heb mijn namelijk neergezet, namelijk te stenigen. En als je iemand stenigt, dan is het niet de bedoeling dat hij daarna nog leeft, dat snap je. Dus ze doden, ze willen hem doden.
Dus hier gebeurt in de geestelijke wereld, maar ook in de zichtbare wereld, hetzelfde als in Antiochië. De duivel wil Paulus en Barnabas doodmaken. Mond doodmaken. Dat ze dit evangelie niet door kunnen vertellen. Dat ze het niet kunnen verkondigen. Dat er niet nog meer menigten tot geloof gaan komen. En wat doet die duivel? Hij bewerkt deining. Doet hij altijd. Hij probeert ze geestelijk te raken. Hij probeert jou geestelijk te raken. Maakt niet uit waarmee. Iets kwetsbaars, iets moeilijks, iets. Daar probeert hij je mee te pijnigen. Zodat je, je hebt het niet meer. Hij probeert je met zijn stenen, want hij stenigt je ook. En wat zijn zijn stenen? Dat zijn zijn woorden, die loodzwaar op je neerslaan. Daarmee probeert hij je geestelijk dood te maken. Hij denkt, kan ik nog geloven? Kan ik nog verder? Al die onzekerheid voor me, die angst, het zal toch niet? Daar is de duivel bezig. En hij probeert je geestelijk dood, hij probeert je monddood te maken. Zodat je niet denkt, wat heeft de Heer vanmorgen voor mij in zijn woord? Ja? Wat heeft de Heer vandaag te vertellen aan mij? Zodat je dus niet verder ontwikkelt in Gods woord, in Gods geest. En dan zie je gebeuren in vers 5, er komt een volksoproer. Mensen willen Paulus stenigen. Ja, dat is nogal wat. De vorige keer is hij maar moe gegaan. Nou, dat gaan we zo meteen, gaan we er ook iets van zien. Maar Paulus schrijft hier ook over aan Timotheus. Daar beschrijft hij dit. Ik kijk of ik het kan vinden in 2 Timotheus 3, vers 11. En daar schrijft hij. En jij hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Iconium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan. De Heer heeft mij steeds weer gered. Allen die vroom en in de eenheid met Christus Jezus willen leven, wat zal daarmee gebeuren? Die zullen vervolgd worden. Zo. Ja, kan je een commissie voor oprichten. Maar dit, zegt Paulus, dit ervaart hij aan de lijve. En ik dacht, het is leuk om ook eens een keer vanuit een brief erin terug te fietsen. En te zien wat hij daar dan over schrijft. Wat hij hier meegemaakt heeft. Ja? Goed. Dan, het gaat verder, hè. Want ik brak het er straks af bij vers 5, aan het einde. Maar dan gaan we verder. Dan vluchten ze naar een ander deel van Lycaonië, waar ze onder meer in de steden Lystra en Derbe het evangelie verkondigden. Nou, daar komt hij.
Zich dat realiserend vluchten ze naar de steden van Lycaonië, Lystra en Derbe en hun omgeving. En daar waren zij het evangelie aan het verkondigen. Ze waren daar het evangelie aan het verkondigen, had ik eerst staan. Het evangelie verkondigende, mag je ook zetten. Ja? Zo is het. Dus waar ligt de nadruk op? Dat ze mensen het evangelie verkondigen. Dat is toch de kern van gemeente zijn, of niet? De geestelijke kern is toch het evangelie verkondigen. Het evangelie omzetten in leven. Kijken met de Heer, waar gaat het heen? Dan zit je gelijk alweer in de openbaring. Ja? Goed, wat doen zij dus als dit op hen afkomt, die oproer? Je zou kunnen zeggen, nou jongens, bidden, bidstond houden. Strijdend de duivel te lijf. Nee, ze vluchten. Dat is nogal wat. En wij zouden rechtlijnig kunnen zeggen, ja hallo, het is, je hebt toch kracht en je gaat toch er tegenaan. Zij vluchten. Ze vluchten niet, omdat ze niet willen lijden voor het evangelie. Want dat blijkt wel in hun hele leven. Ze vluchten, waarom vluchten ze, denk je? Omdat ze het evangelie willen verkondigen, mensen. Toch? Ja, daarom vluchten ze. En dan gaan ze naar Lycaonische steden. Ja? Naar Lystra in de provincie Galatië. Dat hebben we net bekeken. Weet je nog waar het lag? Heb je nog voor je? Ja? Oké. Okay. Het is 30 kilometer lopen. En ze lopen via de Via Sebaste. We brengen op een boek over Paulus. Die heeft hier een prachtige man die tegen mij is het ook geweest, maar die heeft die plaatje ergens vandaan gehaald, want die heb ik op internet ook gezien. Maar dit is de Via Sebaste. Je mag straks kijken hoor, ik kom hier helemaal naar toe. Dit is leuk, want als je denkt, ik vind het zo interessant, ik wil er ook wel eens iets naast lezen. Nou, dan ga je beschrijven op deze reis. Heel netjes en heel prima, vind ik. Ja? Hij zet natuurlijk het zijde van op zijn manier. Maar de feiten en de gevolgen en dergelijke kloppen wel. Ik zeg er natuurlijk op een andere manier wat van, dat begrijp je. Goed. Nou, over de Via Sebaste, zei ik. Ach, Via Sebaste, dat is een Romeinse heerlegerweg, zeg maar. De Romeinen zorgden altijd voor, je moet zorgen dat je goede ontsluiting hebt en goed vervoer. Allereerst voor je legers en vervolgens voor de aanwas en vervolgens voor de handel. Ja? Dat Lystra is een Romeinse garnizoensplaats, moet je even weten. Het is dus een puur heidense stad. Er zijn ook een paar verklaringen die geven aan dat de Joden, er zitten helemaal geen Joden. Er is daar namelijk geen synagoge, dat moet je opvallen. Want ze gaan daar niet naar de synagoge. Ja? Ze verkondigen daar, zal ik zeggen hier, het evangelie aan de heidenen. En, zegt dan vers 8, nou komt er een verhaal over een genezing. In Lystra zat een man op de straat die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd, had nooit kunnen lopen. Ja. Evenals Petrus en Johannes, weet je nog het verhaal van de verlamde? Hebben jullie nog aan het begin de eerste wonder van ze? Ja? Nou, leuk hè, want het lijkt synchroon te lopen. Ook bij Paulus. Nu Paulus en Barnabas. Paulus ontmoet ook een verlamde man. Er staat, hij ontmoet een zeker man. Een zeker iemand. Zou ik dan vertalen. Die iemand, die krijgt geen naam. Ook daarna niet. Hij heeft geen kracht in zijn voeten. Hij is verlamd vanaf de moederschap. Hij is machteloos. Het enige wat hij nog kan, en dat vind ik heel belangrijk, dat kunnen wij soms niet zo goed meer, dat is luisteren. Ja? Dat kan hij wel, daar is hij niet in verland. En dat doet hij ook. En dan zie je in vers 9, toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Dus deze man, die verlamde, die hoort Paulus spreken. Of preken, zo je wil. Ja? En Paulus kijkt hem strak aan. Weet je, zoiets. Aandachtig staat er eigenlijk in de vertaling. Ja? Dus dat strak, oké. En wat ziet hij? En de Naardense Bijbel, die ziet dat heel goed. Die ziet mee tenminste. Hij ziet, deze mens gelooft dat hij gered, dat hij behouden kan worden. De NBV denkt, ja, hij wordt, straks wordt hij genezen. Dus deze mens gelooft dat hij genezen kan worden. Hem door hoe de vertaling ontstaan. Ja?
Er staat, de Bijbel vertaalt het ook terecht, dat hij gered. Behouden, wat ouder wordt, behouden kan worden. Want het evangelie is voor lichamelijk en geestelijk behoud. Lichamelijk en geestelijk behoud. Dit houdt in geestelijk en lichamelijk genezen. En verder ontwikkelen. Ja, want als je bij genezing zou stoppen, ook bij innerlijke genezing. Ja, wat krijgen we dan? Verder ontwikkelen, volwassen worden, groeien in het zoonschap. Ja. Paulus verkondigt Gods woord. En dat wekt dus geloof op in zijn hart. Zoals Gods woord geloof op mag wekken in jouw hart. Dan kan je allemaal knijpen en denk ik, wek Gods woord geloof in mijn hart op. En niet te fanatiek, maar wel eerlijk en voor jezelf. Zodat je bidt, bijvoorbeeld Jezus, u bent gestorven voor mijn zonde. U bent opgestaan. U leeft. Ik mag me helemaal tot u keren. Keer je dan ook helemaal tot hem? Te midden van je situatie. Te midden van je ouderdom of jeugd of hoe dan ook. Ja? Ik mag met u helemaal gaan leven. Met u samen groeien. Ik mag van u gaan worden. Dat is toch prachtig? Ja? Als je dat wil. En als je zo'n gebed nou hoort. En het heeft je hart. Dan moet je dan ook nog. Je moet niet nazeggen. Maar het komt helemaal vanuit je hart. Met je eigen woorden. Weliswaar. Dat verlamt je niet. Dit ontspant helemaal. Ja? Dit zorgt er niet voor dat je in de stress raakt. Dit zorgt ervoor dat je naar de stilte gaat. Net als Jezus de stilte opzoekt. Jezus zegt ook vandaag. Hij zegt het tegen verschillende mensen. Jouw geloof redt jou. Ik vertaal altijd, heeft je gered. Jouw geloof redt jou. Zo leef je steeds meer vanuit de vrijheid die Jezus je geeft. Zo leef je steeds meer vanuit Gods hand. Maar dat moet je wel even zelf doen. Ja? Want als je zo zelf gaat lopen en je eigen weg gaat, ja, dan loop je niet aan de hand van God. Dus dan kan er wel eens meer aan de hand zijn. Als er dingen gebeuren. Ja. Goed. Zo leef je dus, zei ik, vanuit Gods hand. Doe dat maar. Dan word je behouden. Gered. En de verdere weg naar het zoonschap sla je dan in. Dan geloof je, dan beleid je. Heer Jezus, u leidt mijn leven. En dat laat je hem dan ook doen. Dan ga je niet zelf je leven leiden. Ja? Eigen leven. Dan geloof je, dan beleid je. Heer, in deze situatie spreek ik uit, u geneest mij. Ja? En Abraham moest geloof ik 25 jaar op de vervulling van een belofte wachten. Nou, hij heeft zijn geloof vastgehouden. Hij heeft niet verloren. Ja? Paulus heeft ook wel wat meegemaakt. Ja? Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop tot de voleinding volbracht. En ik heb het geloof behouden. Prachtig, hè? Dat kan. Daar kan je aan optrekken, denk ik. Daar kan ik me aan optrekken. Zeker weten. Ja? Heer, u geneest mij, zeg je dan. Heer, u voert mij verder omhoog, want wat zou je blijven zitten op de plek waar je nu zit? Verder omhoog, geestelijk. Meer van Gods leven in jou. Meer vervulling van zijn geest in jou. En, zegt vers 10 dan, want dan gaan we kijken. Daarom riep hij hem toe. Paulus roept die verlamde man toe. Kom overeind en ga op uw benen staan. De man sprong op en begon te lopen. Nou, we kijken even wat er staat. Daar gaan we. En hij zei met luide stem, Paulus, sta op je voeten, rechtop. En hij springt en loopt rond. Mooi, hè? Het lijkt wel of er een hond afgericht wordt, hè? Weet je wel. Sta op je voeten, rechtop. Leg je zo uit. Ik vind nog iets moois. In de kunst en in de muziek is er heel veel gedaan, ook rond Bijbelverhalen.
Zo is er een oratorium van Mendelssohn over Paulus. Weet je waarom dat nou zo leuk is? Omdat je dan kan kijken hoe ze toentertijd daarover dachten. Ja? En dan zie ik hier, bijvoorbeeld over die man. Und es war ein Mann zu Lystra, der war lam, und had er nog niet gewandeld. Der hörte Paulus reden, und als er ihn ansah, sprach er mit lauter Stimme, steh auf deine Füße. Und er sprang auf, und wandelte, und lopende God. Hey! Die heeft wat ingevuld. Die denkt, hij kan niet alleen maar lopen en springen, dan moet hij de Heer geloven en geprezen hebben. Geloofd en geprezen hebben. Ja toch? Mooi. Het is heel mooi als je dat, misschien gaan we wel eens iets mee doen. Maar ik vond het prachtig, misschien heb je zo ook iets over zeggen. Dus dan zie je, in zoiets, en dan heb je de muziek nog niet eens gehoord, die zag je nou even. Maar dan zie je, ze vullen iets in. Ze vullen iets in wat zeker het geval zal zijn. Dus, naar de tekst. Paulus, hij verheft zijn stem. In de hemel en op aarde, denk ik. Sta op. Dat zegt hij tegen die man. Dat zegt hij tegen een mens. Dat zegt hij tegen iemand die geestelijk verlamd is. Sta op als je verlamd bent. Sta op als je geestelijk verlamd bent. Ik ga verder. Sta op als je dingen niet zelf kunt. Moet ik dan opstaan? Ik dacht dat ik het zelf niet... Nee, dan moet je opstaan, ja. Sta op om krachten te ontvangen voor wat je zelf niet kunt. Op je voeten. Op je geestelijke voeten. Orthos staat er. Nou, iedereen weet wat ortho, orthopedagogiek en ortho, alles wat ortho voor staat, dat is recht. Recht op, orthos. En wat een wonder geschiet er dan. Hij springt en loopt rond, looft en prijst de Heer, zegt Mendelssohn. Ja? En Mendelssohn heeft natuurlijk ook Jesaja 35 vers 6 gelezen. Ja? Dat vind ik dan knap, hè? Hoe die mensen met Gods woord bezig waren. En ze kennen de geestelijke wereld nog niet eens. Nou, daar kunnen wij weer even wat van leren. Want wij kennen hem wel en dan mogen wij nog meer met Gods woord bezig zijn. Jesaja 35 vers 6. Ik weet niet of mijn vertaling is of dat er zo staat. Verlamden zullen springen als herten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van de stomme zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Als je dat toch hoort, jongens. Ik weet niet wat voor problemen je hebt. Maar dit is toch geweldig. Ja? Dit werkt toch in het leven van deze verlamde man. Dit mag werken in jouw leven. Ja? Als het niet werkt, dan ben je misschien een beetje... Nou, dat mag je zelf invullen. Ja? Goed. Vers 11. Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven ze hun stem en ze zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn in mensengedaalte naar ons afgedaald. De mensen, wat zien ze? Ze zien in ieder geval wat Paulus heeft gedaan. En wat doen ze? Ze verheffen hun stem. En ze zeggen in het Lycaonisch. En wat betekent dat als zij in het Lycaonisch gaan spreken? Wat betekent dat dan voor Paulus en Barnabas? Die verstaan helemaal niks van. Die denken, ja, wat gaat er gebeuren? Dus ik blijf wel goed opletten. Maar ze verstaan geen Lycaonisch. Want die taal spreken de inwoners van Lystra. Paulus en Barnabas merken dus niet wat ze bedoelen. En deze mensen, let wel, zijn dus heidenen. Ze worden bekeerd, hè? Ze denken heidens. Antichristelijk. Zo is hun fundament. En wat zeggen ze dan? Goden, gelijk geworden aan mensen, ik vertaal het je, zijn tot ons neergedaald. Nog een keer. Goden, gelijk geworden aan mensen, zijn hier tot ons neergedaald. De goden onder ons, jongens. Ja? Dan doe ik een heel klein uitstapje, helemaal in de zijlijn. Ik zal er 2 of 3 zinnen voor gebruiken. God is gelijk geworden aan een mens. Hij is tot ons neergedaald. Hé, wie leert dat? Wat is dat voor leer? De drie-eenheidsleer. Dus die leer is in feite ook antichristelijk. Die zit ook in het polytheïsme, om het zo maar te zeggen. Ja? En dan zegt vers 12... Even kijken hoor. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij
De woordvoerder was Barnabas, zien ze aan voor Zeus. Dat is de belangrijkste god.
Ja?
De hoofdgod. Daar zien ze Barnabas voor aan.
Reizige figuur, dat was Barnabas ook.
Paulus zien ze aan voor Hermes, de zoon van Zeus.
Helder, hè? Dat is de zoon van Zeus.
Hoor je hoe het zit? Dit is de zoon van Zeus. En die spreekt dus namens Zeus.
Hé, apart, hè? Kan je doordenken. Het is in de Griekse godenwereld dus de boodschapper van de goden. En sommige vertalingen die denken, ja, het was een Romeins garnizoenstadje. Dus hun Romeins equivalent is Jupiter en Mercurius. Maar het was er al Grieks sprekend, dus ik neem aan dat in het syncretisme ze die Griekse goden gehouden hebben. En ze zeiden gewoon, ja joh, dat is hetzelfde als, zoals mensen in deze tijd ook wel eens zeggen, oh joh, Allah, dat is hetzelfde als God bij ons. He? Nou ja, daar zie je. Ook weer dat je geen verstand hebt van de geestelijke wereld, zo iemand. Als je het zelf zou zeggen, dan moet je even zo doen van, even helder worden, jongens.
Ja.
Goed. Nou is het een verhaal, dat moet je weten. Zeus en Hermes, die komen naar de aarde. Ze komen naar de aarde om bij mensen te wonen. Ze dalen neer in deze streek. Ja? Dus in Lycaonië, zeg maar. Daar dalen ze neer. En ze kijken, bij wie kan ik plaats krijgen? Bij wie kan ik komen wonen? Maar niemand neemt hen in hun huis op. Uiteindelijk ontmoeten ze een heel arm echtpaar. En zij herbergen hen wel. In een klein kotje. Amper geschikt om te wonen. En Zeus en Hermes zegenen hen met alle goeds. Dit verhaal kennen ze. En ze denken, deze mensen, dat zijn ze. Die moeten we bij ons opnemen. Dit zijn Zeus en Hermes. Die zijn weer naar de aarde gekomen. En dan moeten we wel zorgen dat... Zo. Dus ze landen genezen, dat zien ze. En ze geloven dat Zeus, dat zijn Zeus en Hermes. We moeten hen eren. We moeten aan hen offeren. Hen in ons midden de plaats geven die hen toekomt. Nou. Vers 13. Daar zien we. De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de tempel lag, bracht met de bloemenkrans en getooide stieren naar de stadspoor die hij en het volk wilden offeren. Ja? Ze willen aan hen offeren. En de priester van Zeus, van de tempel van Zeus, die staat buiten de stad. En heb je altijd, ook tegenwoordig, als je nog naar oude dingen gaat, dan ligt dat op een hoogte. Want het is verheven natuurlijk boven het wereldse gebeuren. Ook toen al. Ja? Ligt op een heuvel, op een berg, zo je wil. Ja. En hij brengt bloemenkransen naar de poort. Ja, de NBV heeft dat een beetje bij elkaar. Die bloemenkransen, daar zijn ze mee versierd, dat staat er niet. Hij brengt bloemenkransen naar de poorten. Dus eerst beleiden ze in vers 12, dit zijn onze goden. En nu gaan ze hen offers brengen in de tempel. Nou, vers 14. Maar toen de apostel Barnabas en Paulus. Hé, zie je weer, de apostel Barnabas en Paulus. Leuk, hè? Merkte wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren, drongen zich door de menigte en riepen, wat doet u toch? Komen zo. De apostelen merken nu, deze mensen gaan ons aanbidden. Dat krijgen ze door. Ze zeggen, ja, het wordt allemaal in gereedheid gebracht. Dit moet niet gebeuren. Dit moet niet doorgaan. Het is toch leuk als ze je aanbidden. Ja. Vergelijk Cornelius. Die wil Petrus aanbidden, weet je nog? Niet meer. En Petrus staat het dan niet toe. We hebben het verhaal behandeld. Ja? Petrus staat dan, dat dan niet toe. Handelingen 10 vers 25. Dan zegt hij, sta op. Ik ben zelf ook maar een mens. Dat is mooi, hè? Dus ga nooit iemand vereren. Een of andere voorganger, een of andere oudste, een of andere familielid. En als je het wel doet, dan zal die mens zeggen, vereer me niet, ik ben zelf ook maar een mens. Vereer de Heer, vereer Jezus, aanbied hem. Zo toch? Helemaal gelijk goed. En wat doen Paulus en Barnabas? Die scheuren hun kleren. Een Joods gebruik. En hiermee geven ze aan enorm ontzet te zijn. Ja? Dat zie je hier ook in die oratorium. Dat prachtig naar voren. Je zou het moeten horen, ja. En daar Dass die Apostel hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk, schrien und sprachen: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen, gleich wie ihr, und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen zu dem lebendigen Gott, welcher gemacht hat Himmel und Erde und das Meer.
Prachtig. Ja, dat gaat nog een beetje door. Men zou iets doorgegaan en die gaat dan vertellen: jullie zijn de tempel, in jullie wil God wonen. Mooi, hè?
Dat staat hier niet. Maar Mendelssohn houdt er ook een preek bij. Toen, hè? Toen de tijd. Prachtig. Goed. Ze dringen door de menigte heen. Er staat inderdaad dat ze er doorheen springen, als het ware. Want ze gaan dit stopzetten. Offer aan afgoden. Mensen eer bewijzen. Dat is allemaal afgoderij. En dat is mooi, want nou kan Paulus ook, en dat kunnen we meemaken, want Lucas heeft hem opgeschreven, die spreekt nu de heidenen toe. Ja?
En dat is zijn eerste toespraak aan de heidenen.
Weer een toespraak, jongens. Beginnend in vers 15. Daar gaat hij. Vers 15. Wat doet u toch? Wij zijn mensen net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daarin leeft. Ja. Goed. Ik heb hem geloof ik staan. Letterlijk, mannen, waarom doen jullie deze dingen? Wij zijn mensen net als jullie. Wij verkondigen jullie als evangelie om je van deze ijdele dingen te bekeren tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en alles in hen. Waar is de zee? Ik weet het niet. Maar dit staat er, ja? Dus, Paulus gaat het evangelie verkondigen. Is duidelijk, hè? Ga niet een of ander verhaal houden. Evangelie verkondigen. Hij sluit aan bij hun situatie. En hij zegt als het ware, en ik denk dat je dat hier ook wel uit kan halen, als het gaat om ijdele dingen en je daarvan bekeren. Bekeer je van dingen die gewoon geen nut hebben. Die zinloos zijn. En zinloos en geen nut hebben betekent dat het in de geestelijke wereld niks uitwerkt. Dat betekent het. Dingen die leeg zijn, die ijdel zijn. Vereer geen mensen, vereer geen afgoden in je leven. Want afgoden kunnen je gebeden niet verhoren. Ja? Ik heb tot. Zo kan je afgoderij vol evenredig krijgen. Aan hen offeren, en dat geven ze aan. Aan die afgoden offeren. Dat is zinloos. Je moet dus geen dingen of mensen verafgoden. Dat brengt hij naar voren. Anders raak je verstrikt in werkingen van boze geesten. Bekeer je tot de levende God. De levende God in tegenstelling tot de goden die dood zijn. Die niets zijn. Dat komt ook vaak voor in het Oude Testament. Niets vertaalt dan naar boer. Ja. Je moet dus alleen God dienen. Alleen hem vereren met heel je hart, met alles wat in je is. De God die de hemel en aarde gemaakt heeft en alles wat erin is. Daar gaat het om. De God van het begin en de God van het eind. Vers 16. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan. Geslachtig lang bepalen heiden hun eigen richting. En dat gebeurt. God laat dat gaan. Hij doet daar niks mee. Ja? De Bijbel noemt dat de tijden der onwetendheid. Daar zou je een studie op zich over kunnen houden. Ja? Ze hebben hun eigen normen. Ze doen wat ze zelf willen. Hé, dat komt in deze tijd ook wel eens voor. Ze vereren hun afgoden en noemen dat vrijheid. Ja, ook in deze tijd zie je deze werking. En het is goed als je kijkt van wat kom ik daar nog tegen? Van tegen bij mezelf, want dan kan je het. Het evangelie ook weer laten werken in je leven. Dan kan je dat overschrijven. Dan kan je dat eruit doen. En de Heer erin laten werken. Dus laat Gods geest werken in je. Ja? Ga nog meer, zou ik willen zeggen. En dat meen ik echt. De geestelijke wereld verstaan in je eigen leven. Als het gaat om bewustzijn. Dan denken we natuurlijk dat we ons alle dingen in de geestelijke wereld bewust worden. Maar het gaat erom dat we ons de dingen bewust worden die in ons hart zijn. Die in de schuilhoeken van ons hart zijn. En van daaruit dat de volheid van de Heer daarin kan gaan werken.
Omdat we sommige dingen nog op mogen ruimen in ons hart, in onze hartengesteldheid. En de Heer die helpt je daarbij, die helpt mij daarbij. Ga nog meer eigenlijk je aan de tijden der onwetendheid onttrekken. En dat kan alleen maar als je je nog meer bewust wordt van de geestelijke wereld. Want dan ga je kennen, verstaan waar het om gaat voor je leven. Welk doel dat de Heer heeft met jou en met de gemeente. Ja? Ga dus nog verder. Ga nog verder om uit die onwetendheid weg te komen. En inderdaad je bewust te worden van wat de Heer in je legt. Van wat de duivel tegenhoudt. En van waar het heen mag gaan. En dat ik ervoor kies. Op die manier. Ja? Prachtig. Dan mag je gaan zien. Wie wil dat jij zelf je richting bepaalt? Dan maak ik zelf wel uit. Ik heb ook de geest ontvangen. Zoiets. Ja, welke? Zeg ik dan vroeger wel eens. Ik vind het nog niet verkeerd eigenlijk. Om je dat dan wel eens af te vragen. Ja? Voor jezelf dan. Ja? Gewoon heel eerlijk. Je mag zien wie wil dat jij zelf je richting bepaalt. Ik moet vrij zijn. Ik kan toch niet al alles mijn tijd in de gemeente steken. Nee, dat kan ook niet, maar wel iets meer. Hè? Dat je wil doen wat je zelf wil. Ja? Een agenda is zo'n mooi ding. Hè? Maar ja, nou, je vult toch van alles in. Ik ook. Kunnen we daarin schriften? Zonder zelf geschrift te worden. Zo. Als we daar niet in kunnen schriften, worden we zelf geschrift en gestrest. Ja? En bekeer je dan dus, en dat zegt de apostel, zal ik maar nazeggen, dat zegt hij ook, bekeer je dan tot God. Wijd je verder toe aan Jezus. Ja? En de hele simpele vraag is, gewoon voor je leven, ken jij dit leven? Wil je er meer van? Ken jij een leven vol aanbidding? Prachtig toch? Ja? Of zeg ik iets vreemds? Of moet je er nog over nadenken? Dat mag ook. Als het maar aanzet tot, hé Heer, er is dus meer mogelijk in mijn leven. Aanbidden aan aanbidding, aan verering. Want vanuit verering kom bij aanbidding. Maar dat snap je, hoe ik daarin kom. Goed. Dan vers 17. Maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid, de Heer God. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Ja. Kan je allemaal doen staan op de natuurlijke dingen. Ja, gewoon de schepping die mooi is en alles prachtig. En regen, soms te veel, soms te weinig. Prachtig, doe ik niks van af. Maar ik zal hem geestelijk uitleggen, dat snap je. Ik laat hem eerst zien. Maar toch laat hij zich niet onbetuigd, God dus, goeddoende, gevende uit de hemel, zou maar zeggen uit zijn hemel, aan ons regen en tijden vruchtdragend. Volmakend van voedsel en vreugde onze harten. Zij maakt onze harten vol van voedsel en van vreugde. Als je het dan nog een beetje goed wil vertalen. God, als je dit leest, hij is voortdurend goeddoende, ook nu. Jezus, laat mij en jou delen in Gods goedheid en zijn genade. Hij geeft vanuit de hemel regen. Hij geeft jou en mij vroege regen en late regen. Moeten we eens over nadenken, wat is dat dan? Hé, wat is vroege regen? Hé, wat is late regen? Ja, het begint met de vroege regen, daar snap je wel. Ja. Dat je belangstelling hebt voor het woord, dat Gods geest gaat werken in je. De beginselen daarvan, gedoopt in de Heilige Geest, en je gaat op weg. En nou verder, komt die late regen nog? Of moet je erop wachten? Of kan dat doorgaan? Ik krijg meer interesse in het woord. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo leuk, de preek kan me niet lang genoeg duren. Oh, ik overdrijf nou natuurlijk, dat begrijp je, maar ik wil het even in het midden leggen. Ja? Heer, ik wil nog meer van uw geest. Zodat al dat gedoe en dat gesomber en dat ik af en toe uit een verkeerde hoek schuif, dat weggaat. Nou, dat wil ik wel. Ik wel. Hoop jij ook. Zo kunnen we persoonlijk en samen, en dat verlang je daar ook naar, verder vrucht dragen. De Heer maakt je hart en je leven vol van geestelijk voedsel. Dat je er vol van bent. Dus als je hart ervan vol is, dan loop je mond er toch van over. Ook altijd zo'n goeie. Hij werkt intense blijdschap uit in je hart. En, zegt vers 18 dan, pak ook 19 maar gelijk. Door deze woorden slaagden ze er met moeite in de menigte mensen van te weerhouden om aan hen een offer te brengen.
Na verloop van tijd komen er echte Joden uit Antiochië en Iconium, die de mensen ompraten, stenigen Paulus, slepen hem de stad uit in de veronderstelling dat hij dood is. Nou, het gebeurt er, ze laten zich dus niet aanbidden. Heel simpel, hè? Is niet moeilijk. Ze laten geen offers brengen. Ze spreken woorden van God. Zullen we nog lange projecten overhouden? Zullen we nog lang over praten? Doen ze niet. Ze spreken het gewoon vanuit hun hart. En toch weerhouden ze de mensenmenigte ternauwernood om die offers te brengen. Ja? Maar het gelukt ze. En dan komt de andere aanval. Ja? Eerst, ik zal je aanbidden. Ik zal je vereren. Dat was de eerste aanval. Dan komt de volgende aanval. Joden uit Antiochië. Die komen. En Iconium. Het zal duidelijk zijn dat de duivel door hen heen werkt. Ja? Zij zijn tegen het evangelie van Jezus Christus. Zij zijn er tegen dat het omgezet wordt in levens van mensen. En zij praten daar de mensen om. Het evangelie kan niet doorwerken als mensen zich om laten praten. Dat mag duidelijk zijn. Ja? En ze stenigen Paulus. Ze maken hem dood. Ze werken hem weg. Ze stenigen jou en mij ook. Ik zat erover na te denken. Nou, gelukkig niet op die manier, dacht ik. Ik weet wel wat steniging is in de hemel. Ja? Maar gelukkig niet op aarde. Gelukkig. Ja? Maar wel geestelijk. En dan kan je tegenkomen. Ik maak het maar heel simpel voor ons. Dat evangelie, dat werkt toch niet? Merk je? Jij zit met... Ik vul het lekker niet in. Er komt toch geen vrucht? Er komt toch geen verandering? Gods geest... Eigenlijk ervaren we toch nog veel te weinig van. Ja? En dat kan de positieve kant uitgaan, maar ook de negatieve kant. Ja? Ik hoop dat je het begrijpt. Je merkt er toch heel weinig van bij jezelf. En in de gemeente, wat merken we daar nou van? Het zijn stenen. Het zijn stenen waarmee de duivel mensen, een gemeente, probeert te stenigen. En die stenen kunnen je raken. Die kunnen je raken alleen maar als ik erop inga. Ja? Denk dat los. Als ik het bevestig. Ja, dat klopt eigenlijk wel als ik goed kijk. Als ik het beaam. Zo ga ik, zo ga jij dood. Ik teken die weg even. Zo werkt het. Als je relatie met Jezus... Dan gaat die relatie met Jezus ook minder werken. Dan gaat je leven met hem ook iets minder belangrijk worden. En zo kun je doodgaan in een goede gemeente. Ja? Als je het evangelie brengt... Ik zeg het nog een keer. Als je Gods koninkrijk echt leert... Dan stenigen ze je. Dan moet je uit hun midden weg. En dat gebeurt hier met Paulus. Ze slepen hem uit de stad weg en ze menen dat hij dood is. Zo eigenwijs zijn ze ook nog. Ja? Dan zien we vers 20, tenslotte. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Ja? Maar toen de leerlingen. Ik weet niet of je nog... Er zijn dus mensen al daar tot de Heer gekomen, tot geloof gekomen. Ja. Mensen zijn discipelen geworden. Ze zijn Jezus gaan volgen. En wat doen ze als Paulus gestenigd wordt? Zeg maar niets. Ze gaan er niet tussen springen. Je kan er allerlei dingen bij denken. Ze bang dat ze zelf... Doe ik niet. Maar ze gaan wel... Kijk goed in de tekst. Wel met hem mee. Ja? Ze blijven bij hem. Ze vallen niet in slaap. Ja? Ze staan om hem heen. En dan... Dan staat hij op. Prachtig. Iemand ligt voor dood. En dan staat hij. Nou, als dat geen wonder is, weet ik het niet meer. Er staat hier anasteo, dat is hetzelfde werkwoord wat gebruikt wordt bij opstaan. En dan staat er meestal achter uit de dood. Staat er hier niet achter. Maar dat werkwoord wordt gebruikt. Hetzelfde werkwoord wordt gebruikt in vers 10 als die verlamde, als die opstaat. Dat vind ik ook weer zo'n mooie lijn. Hè? Dan denk ik, opstaan is leven van Jezus. Een verlamde, die ontspant en die wordt genezen en die staat op en die gaat voor de Heer. Ja? En hier, Paulus staat op. Ja, en dat is nog niet alles, want hij moet heel wat kilometer, hij moet 90 kilometer gaan lopen naar die volgende plaats. En hij gaat nog even de stad in, want hij is niet zo van, oh jongens, straks gaan ze me weer stenen. Apart, hè, want ik zou denken, ik ga de stad niet meer in. Het is goed met jullie, doch. Ja.
En je ziet hoe Paulus is. Hij gaat de stad weer in. En de volgende dag, dan gaat hij gewoon lekker op stap. Met zijn rugzakje weer. Door de natuur heen. Over zo'n Romeinse weg. Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. En dan gaat hij wandelen naar Derbe. Derbe. Hij komt in Derbe terecht. Dat gaan we volgende keer zien. En uit deze stad komt Gaius, maar daar hebben we het ook nog een keer over, later medewerker van Paulus. Want allerlei medewerkers, die komt hij ondertussen tegen. Zal ik ook nog eens een keer aanwijzing aangeven. Ja, ik vind het wel goed zo. Ja? We zullen bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Ik weet dat u het uitwerkt, doorwerkt in mezelf, in mijn broeders en zonen.